Ons nieuwe onderwerp was op verzoek de hoogtijden des Heren en daarmee annex de offeranden, die er dus ook bij genoemd worden uiteraard. Komen we vanzelf tegen. Vanavond moeten we beschouwen als een soort inleiding, waarbij we een globaal overzicht krijgen van de hoogtijden des Heren, zoals de Bijbel ze noemt. Maar ik begin in de Colossensebrief te lezen, waar we een korte beschouwing vinden van de apostel Paulus over de inzettingen die onder de wet van kracht waren. En het is goed om dat eerst eens te lezen, omdat je ook vandaag de dag in evangelische kring een soort hang krijgt naar het houden van de feesten die de Joden houden. En ja, dat is enerzijds omdat men vindt dat de wortels die wij hebben Israëlitisch zijn. Joodse wortels noemt men ze ook. En anderzijds omdat men ook graag dingen wil ervaren en beleven. En het is natuurlijk leuk als je in een soort loofhutje zit. Ik denk dan eigenlijk altijd aan kinderen die in de zomer graag in een tentje slapen buiten. Dat is spannend voor kinderen. Dat is anders dan anders. Maar goed, met alle respect gesproken, als je dat wil doen, ja, het staat je vrij om dat te doen. Maar om dat nou te doen op grond van wat de Bijbel zegt, dan geeft de apostel Paulus hier een duidelijk antwoord. Er staat in vers 16 van Colossense 2, dat u dan niemand oordelen in de zin van in zaken, spijzen of in drank. Dat doet je dus denken aan de spijswetten en wat je mocht drinken. Of in het stuk des feestdags, in zaken een feest. Of der nieuwe maan, of der sabbatten. En dat zijn allemaal inzettingen die aan het volk Israël in de dagen van de wet gegeven werden. In het bijzonder, waarvan de apostel Paulus dan in vers 17 zegt, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Waarbij het lichaam, het woord hier staat tegenover schaduw. En schaduw is volgens een andere tekst, laten we die ook meteen maar even lezen, niet het beeld zelf, Hebreeën 10. Als ik dit lees moet ik altijd denken aan het spelletje wat wij als kinderen speelden op het schoolplein in de zomer. Schaduwtikkertje, ken je dat? Dan was de bedoeling dat we de schaduw van de persoon zouden op gaan staan. Dan was die persoon af. Maar die schaduw die zat dus vast aan de persoon, maar dus geen, vaak wat langwerpiger, op de straatstenen of op de stoep. Maar het was niet de persoon zelf. Het was een schaduw van die persoon. En het beeld zelf was de persoon aan wie die schaduw vast zat. En datzelfde idee krijgen we ook in het Nieuwe Testament voorgehouden. In Hebreeën 10, daar staat in vers 1, want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. Dus hier staat schaduw tegenover beeld. En in Colossense stond het tegenover lichaam. Dus het gaat om de werkelijkheid waar het op wijst. Niet het beeld zelf der zaken kan met dezelfde offeranden die ze alle jaar geduriglijk opofferen nimmer meer heiligen dan wel volmaken degenen die daartoe gaan. Met andere woorden, de inzettingen onder de wet in zijn offeranden, in zijn hoogtijden, in allerlei regels en wetten die daaronder van kracht waren, die hebben een illustratieve betekenis. Die zijn een heenwijzing naar de werkelijkheid, naar het beeld zelf. Waar zijn ze dan een beeld van? Wel, van het werk van Christus. Het lichaam is van Christus, stond tegenover een schaduw van toekomende goederen. Het was een afschaduwing van dat wat in de toekomst werkelijkheid zou worden. En dat is door de Heer Jezus Christus in vervulling gegaan in zijn komst. En ook zal nog verder in vervulling gaan als hij wederkomt. Blijkt uit de bestudering van deze hoogtijden. Het is dus maar een schaduw, een beeld zelf wijst dus op de Heer Jezus Christus. En dat wordt in dit hoofdstuk verder ook nog uitgelegd. Maar als ik even terugblad naar hoofdstuk 8 van Hebreeën, dan zegt vers 3... Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze, en dat is dan de Heer Jezus Christus, hoge priester, en naar een andere ordening dan Aaron, namelijk naar de ordening van Melchizedek. Deze ook staat in vers 3 aan het eind, ook wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op de aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Want als je priester wilde zijn in Israël, moest je uit de stam van Levi voortkomen. En van de Heer Jezus is duidelijk dat hij uit de stam van Juda is voortgekomen, leert hoofdstuk 7 ook. Dan zouden dus hij, zijn Heer, geen priester kunnen zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Dus niet alleen toekomende goederen, dingen die in de toekomst liggen, maar zelfs ook dingen die feitelijk hun hemelse betekenis hebben, die op hemelse oorsprong en ook op hemelse betekenis wijzen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dus de Heer, tegen Mozes, dat gij alles maakt naar de afbeelding, dat is het Griekse woord typos, wij kennen het wel in het woord type, die u op de berg getoond is. En dat wat onder het oude verbond, de wet, als inzettingen gegeven werd, is een heenwijzing naar dat wat onder het betere verbond, het nieuwe verbond, in vervulling is gegaan door de Heer Jezus Christus en wat zijn uitwerking nog heeft tot in de dagen van zijn wederkomst. Wat de hoogtijden betreft is dat zeker zo. En we zien dat er hier dan ook achter staat in vers 6 dat er een beter verbond is gekomen waarvan de Heer de middelaar was. En Mozes was de middelaar van het oude verbond, de wet, maar Jezus Christus is degene door wie de genade gekomen is. Wet tegenover genade, wet oude verbond tegenover een beter, namelijk een nieuw verbond. En daarvan getuigen dus ook de inzettingen onder de wet, die hun feitelijke vervulling krijgen onder het nieuw verbond door de Heer Jezus Christus. Het is dus een schaduwbeeld. En je zou je dus beter kunnen afvragen, wat is dan de betekenis van deze hoogtijden des Heren, dan dat je ze zou moeten vieren. In de eerste plaats, ze zijn niet aan de gemeente gegeven, ze zijn aan Israël gegeven, om ze te houden. En de wet is beëindigd, en dus ook inzettingen onder de wet zijn beëindigd. En het is ook een beetje krom, want als men wel dit wil houden, dan moet men ook zeggen van, dan moeten we de offers ook weer gaan invoeren. Want bij het feest van loofhutten, wat men dan nog wel eens viert, worden ook in het Oude Testament verschillende offeranden genoemd, die laat men dan achterwege. En dus het is ook niet helemaal zoals men het in de schrift leest als men het praktiseert. Maar de belangrijkste betekenis is vooral dat het gewoon een schaduw is van toekomende dingen. Het wijst heen naar het heilswerk van de Heer Jezus Christus. En zijn dus in hoge mate typologisch of illustratief te begrijpen. En daarom staan de details ook in de Bijbel, omdat ze heen wijzen naar het werk van onze Heer en Heiland. Het Nieuwe Testament leert dus dat het een duidelijke betekenis moet hebben. Die kun je in de schrift ook terugvinden als je schrift met schrift vergelijkt. Als je de Hebreeënbrief leest en je hebt over de tabernakel, dan zegt de schrijver van de brief zegt dat wij van stuk tot stuk daar nu niet over zullen spreken. Maar hij ligt hier en daar wel een tipje van de sluier op. Als hij het heeft over de cherubijnen, dan zegt hij die cherubs, die zijn een uitbeelding van de heerlijkheid. Cherubijnen der heerlijkheid. Sorry. Maar het is van belang om dat aspect in ieder geval als uitgangspunt te nemen voor de bestudering van de hoogtijden des Heren. In het Oude Testament zijn vele schriftplaatsen daarover te vinden. De meest complete en compacte die vinden we in Leviticus 23. Daar gaan we nu eerst naartoe. En het is de bedoeling dat we de hoogtijden des Heren ook in hun volgorde gaan bespreken.
Mag ik even een vraag bespreken? Ik snap die zin namelijk niet zo goed uit Colossens en
ja.
De verbinding. Wel, we zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.
Ja. Dit is het begrip lichaam is niet hier zozeer een aanduiding van de gemeente in de eerste plaats. Hè, want daar wordt die Bijbelse uitdrukking vaker voor gebruikt. Maar hier krijgt het begrip lichaam zijn betekenis of ontleent zijn betekenis aan de tegenstelling die in dit vers genoemd wordt. Dat is de eerste regel met de verklaring van begrippen. Eerst is dat uit de context moet een begrip te destilleren zijn. En als dat niet het geval is, moet je het aan de hand van andere schriftplaatsen kunnen destilleren. En dat in het lichaam van Christus bepaalde hoogtijden des Heren gestalte krijgen, is correct. Maar niet alle.
Nee.
Zie? En dus de betekenis van lichaam heb ik proberen uit te leggen. Als je het vergelijkt met Hebreeënbrief, staat daar ook de schaduw van toekomende goederen of dingen. Maar er stond achter, maar het is niet het beeld zelf. En daar staat schaduw tegenover beeld, de werkelijkheid. En hier staat schaduw tegenover het lichaam, is van Christus. En daarom noemde ik het voorbeeld van schaduwtikkertje even. Die schaduw is een afschaduwing van de persoon aan wie die vastzit. Maar de persoon is de werkelijkheid, de schaduw is maar een afbeelding ervan. En de schaduw, dat zijn de hoogtijden in dit geval en al die andere inzettingen die genoemd worden, die in de Bijbel ook expliciet allemaal beschreven worden, maar ze wijzen dus heen naar degene op wie het in werkelijkheid van toepassing is. En die is het beeld zelf. Het is dus een afbeelding, een type, een voorbeeld, zoals de begrippen in de Bijbel noemen. En hier staat het woord schaduw, omdat het werkelijke licht schijnt op degene op wie het van toepassing is.
Ik moet zeggen dat het lichaam eigenlijk symbool staat voor de vleeswording, met andere woorden de vervulling van de schaduw, zal ik maar zeggen.
Ja, dat heb ik ook wel genoemd. Het wordt vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. En jij ziet lichaam hier als vlees, synoniem. Begrijp ik?
Dat is even de connectie die ik zo even.
Ja.
Vlees wordt ook wel wat gezegd, want het is eigenlijk vervullen van een belofte.
Dat kan het zijn, ja. Dat kan het zijn, ja. Omdat het woord vlees in het Hebreeuws, dat is basar. En met dezelfde letters wordt ook gesproken over evangeliseren. Dus een boodschap brengen, een boodschap verkondigen. En dan heeft dus als iets vlees wordt, in overdrachtelijke zin krijgt het dus gestalte door het woord wat gesproken is als het in vervulling gaat.
Verwijst Colossenzen 2 vers 9 daarop naar? In hem woont al de volheid, de godheid, lichamelijk?
Niet alleen, want de Heer heeft zich ook ontledigd. Denk maar aan Filippenzen 2. Maar de volheid duidt meer op de opgestane Heer en wat daaruit voortkomt. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade, staat in Johannes 1. Maar de Heer heeft zich eerst ontledigd. Ja, het is vernietigd, vertaald. Hè? De kenosis heet dat in het theologische wereld. De ontlediging aan de hand van het woord uit Filippenzen. En dat betekent dat hij zich niets heeft doen zijn. Ontledigd heeft van dat wat hij was. God namelijk, Goden gelijk. En daarna, door de opstanding, werd hij weer hoog, uitermate verhoogd. En kreeg je de naam boven alle naam. En dat is zijn volheid. En dus de volheid der Godheid woont in de Heer Jezus Christus lichamelijk. Heeft meer betrekking op de situatie na de opstanding dan daarvoor.
Dat heeft vers 16 van Colossensen, of vers 16, vers 16 toch wel in feite ook.
Ja, dat zou ik ook zeggen.
Vers 17. Waar het lichaam staat, dat heeft ook betrekking op Christus en op de opgestaan.
Ja, zeker, ja. Nou, niet helemaal, maar wel vooral. He, want als we het hebben over Pascha, daar hopen we dan de volgende keer bij stil te staan. Dan zul je toch merken dat de Pascha een beeld is van met name het lijden en het sterven van de Heer. Want de Bijbel zegt ook ons Pascha is voor ons geslacht. He, in 1 Korinthe 5. En dat duidt dus op de weg die de Heer in vernedering ging. Maar daarna gaat het al verder met wat hij in zijn opstanding heeft bewerkstelligd. In hoofdstuk 1 vers 19 staat, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Maar dat moet je lezen in het verband daarvoor, want er staat voor. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. En er ligt dus de nadruk op de opstanding en zijn verhoogde positie. En hij is sinds zijn opstanding aan de gemeente gegeven als hoofd, zegt Efeze 1. En niet daarvoor, want daarvoor was de gemeente er nog niet officieel.
We hebben daarom, raak ik dus een beetje in de war van die... van het vers 17, omdat ik, zoals je net vertelde, dat begrijp ik allemaal wel. Alleen ik raak door het woord lichaam in de war, omdat ik daardoor de indruk krijg dat de offers die uit de wet ingesteld waren als een schaduw, dus als een beeld van de gemeente.
Nou, dat is maar een gedeeltelijke toepassing.
Ja, vandaar dus ook mijn vraag.
Ja, ik begrijp het. Dat is omdat ze van de 5 offeranden die specifiek genoemd worden in Leviticus, van brandoffer en spijsoffer en dank- of vredeoffer, en daar heb je nou het zond- en schuldoffer, die 5 als hoofdofferanden, die hebben een toepassing op het heilswerk van Christus. Maar het schuldoffer en het zondoffer, dat is niet zozeer van toepassing op de opgestane Heer, maar op dat wat eraan vooraf ging, zijn lijden en sterven. En daarna kom je, die waren ook niet welriekend namelijk. Dat was verplicht, want de Heer heeft onze zonde op zich genomen. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld hebben, zal hebben, zegt Jesaja 53, dan zal hij zaad zien. En dat zaad zijn wij onder andere. Ja, gelovigen die door zijn dood en daarna zijn opstanding in hem geloven, zijn zijn zaad in Christus. En de andere 3 offeranden, die van het dank- of vredeoffer en het spijsoffer en ook het brandoffer, dat is het hoogste van de 5, die spreken over dat wat de Heer bewerkstelligd heeft door zijn opstanding tot in onze dagen aan toe. En dus het zijn 2 kanten die in de offeranden genoemd worden. En als je zegt, de offeranden die bij bijvoorbeeld de hoogtijden genoemd worden, we komen ze allemaal wel tegen hoor, deze vormen, dan zul je het niet kunnen zeggen dat alles van toepassing is op de gemeente. Nee. Omdat die het lichaam van Christus is. En dus je moet ook hier vooral lezen in de context waar het staat. En de tegenstelling ten opzichte van schaduw tegenover het lichaam. Ik weet wel, daar struikelt men altijd over. Als in ook het beeld stond, dan was het niet zo moeilijk. En daarom heb ik die Hebreeën er ook bij aangehaald. Want daar staat de paralleltekst. Een schaduw van toekomende goederen. Maar het is niet het beeld zelf van de zaak. Want het beeld zelf, dat is Christus. En hier wordt gezegd, het lichaam is van de Christus, staat er letterlijk. Het wijst dus heen op dat waar de schaduw tegenover staat. En dan zeg ik nogmaals, voor mij was duidelijk het verhaal van het schaduwtikkertje. De schaduw is niet de realiteit. Maar de persoon aan wie de schaduw vastzit, dat is de werkelijkheid. En zo is de oud-testamentische inzettingen met de hoogtijden des Heren is heel minutieus beschreven, omdat het heen wijst naar op wie het van toepassing is, die het zou vervullen. En dat is met alles in de wet eigenlijk zo. Het heeft in hoge mate een betekenis. Dus laat je niet.
De essentie van deze hele. Ik snap er niks van. Ik denk, waar hebben ze het? Echt, waar hebben ze het over?
Ja, nou.
Dat is zo lang geleden dat ik dat gehad heb. En nu heb ik gewoon van, waar hebben ze het gevreesd?
Kan ik het zo zeggen? De offeranden die hier.
Nou, ook of niet? Snap jij het?
Ik heb
een
beetje door water
opgegaan. Ja?
Ja.
Nou, ik heb gewoon. Het is net alsof ik in een geval. Waar het donker is en waar ik helemaal dat denk van.
Nou, het wordt vanzelf duidelijk.
Ja?
Ja. Ja, dat weet ik wel zeker. Want we bespreken ze stuk voor stuk en dan zul je dat zien.
Laat ik dit gewoon even rusten.
Ja. Ja.
Ik word er altijd een beetje bang van dan. Denk ik van, wat is dan dat ik dat niet snap?
Nog niet snap.
Dan moet je gewoon lekker laten. Dan pak dan de dingen op die je wel snapt. Je hoeft niet alles. Niet even makkelijk.
Oké, nou, dat knippen we er weer uit, anders dan.
Nee, dat gaat niet.
Nee, maar dan weten ze wie het zegt. Maar ik was onderweg naar Leviticus 23. Want dat is het hoofdstuk waar de hoogtijden des Heren mooi compleet bij elkaar genoemd worden. En daar staat in vers 1, daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. En je moet dus eigenlijk struikelen over mijn. Het zijn ook de hoogtijden des Heeren. En ze zijn dus bestemd voor de Heere, dat men ze houden zou om de Heer daarmee te eren en te aanbidden. In het Nieuwe Testament wordt bijvoorbeeld bij gelegenheid gesproken over het Pascha der Joden was nabij. En daar ligt de nadruk dus op dat wat de Joden hielden. En dat hoeft niet noodzakelijk in overeenstemming te zijn met wat de wet voorschreef. En dat blijkt ook wel eens. Maar het gaat dus erom dat het inzettingen zijn die de Heere aan het volk Israël geeft. Hè? 6 dagen zal men het werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat der rust. Een heilige samenroeping, geen werk zult gij doen. Het is des Heeren Sabbat in al uw woningen. Voor alle duidelijkheid, de Sabbat maakt niet echt deel uit van de hoogtijden des Heeren. Maar er wordt hier wel genoemd, omdat het een dag van rust is. De Sabbat der rust, in het Hebreeuws is dat Shabbat, Shabbaton. Komt van het werkwoord Shabbat en dat betekent rusten, ophouden van werken. En die Sabbat die speelt ook een rol in bepaalde hoogtijden die hier in dit hoofdstuk genoemd worden. Maar de Sabbat was ook een dag die specifiek gewijd werd in Israël aan de Heere. Dan zou men geen dienstwerk doen. En soms wordt zo'n dag in die feesten dan hier een verbodsdag genoemd. Een dag waarop men dus niet zou werken, maar specifiek zou wijden aan de Heer. Maar het gaat erom dat ze voor de Heer bestemd zijn in de eerste plaats. En de gezette hoogtijden, dat is het woord moed, wat je bovenaan op de kopie ook ziet staan, rechtsboven. Dan is het eerst in het Hebreeuws, moed de Jehovah. En dat betekent de gezette hoogtijden des Heren. Het is misschien interessant om daar even iets van te zeggen. Het woord moed komt van het werkwoord ja'at. En ja'at betekent vergaderen, samenkomen. Dus het is ook een gezette hoogtijd. Het is een bepaald moment dat men vergadert om als samenkomst de Heer te eren en dan dit feest te vieren. En het is de stam van het woord is het woord eet, ayin dalit, in cijfers 70-4. En dat betekent getuigen, oftewel getuigenis. En dat is wel belangrijk, want de Heer Jezus die zei immers tegen de Joden, jullie onderzoeken de schriften. En de schriften zijn er die van mij getuigen. Alles wat in de schriften geschreven staat, getuigt van het werk van de Heer. Wat hij voor de Vader zou volbrengen. Om de wil des Heren, de wil des Vaders te volbrengen. Dus centraal in de stam van het woord zit het woord eet. En betekent getuigen. Dus al die hoogtijden hebben feitelijk een getuigenis in zichzelf. Ze wijzen ergens naartoe. Zoals iemand vanavond nog zei, die onlangs in Israël is geweest, als je daar langs de Dode Zee rijdt en daar in de buurt van Sodom en Gomorra komt, dan ruik je gewoon nog de zwavellucht die zo'n 6000 jaar geleden de steden heeft verwoest. En is eigenlijk nog een getuigenis van het oordeel Gods toen. En men leert er niks van. En dat is eigenlijk wat wij wel zouden leren, namelijk de hoogtijden zijn getuigenis die heenwijzen naar Christus. In zijn heilswerk. En het worden soms ook wel feesten genoemd. En dat komt in de Bijbel ook voor. Daar wil ik ook nog een voorbeeld van geven. In Hosea. Soms heet het het feest van Pascha of het feest van de ongezuurde broden. Maar het heet dus ook feesten. Maar de officiële term is gezette hoogtijden. Hosea hoofdstuk 9. Helaas is het daar in de negatieve sfeer gezegd, omdat het volk van Israël, met name het noordelijke rijk, wat in Hosea beschreven wordt, ontrouw was aan de Heere. Maar we leren er wel uit dat in hoofdstuk 9 vers 5 dan de hoogtijden des Heren ook als de feestdag des Heren beschouwd wordt. Vers 5 van hoofdstuk 9 zegt: wat zult gij lieden dan doen op een gezette hoogtijdag? En, of namelijk op een feestdag des Heren. Maar de Heer vraagt, daar heb je niets meer te doen, want jullie zijn ontrouw, jullie gaan daarom in de ballingschap, in de verstoring staat hierachter. Omdat hun offeranden eigenlijk voor de Heer niet aangenaam zijn. Het geschiet niet vanuit geloof en gehoorzaamheid. En in hoofdstuk 2 van Hosea. Zegt de Heer in de 10e vers over het ontrouwe Israël. Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. Want ja, de gezette hoogtijden moest men vieren in de tempel. 3 maal per jaar moest men optrekken. En dan moest men daar de voorgeschreven offeranden brengen. Maar ja, als de tempel verwoest zou worden later, dat is tot op vandaag de dag zo, dan kan dat dus niet. Hè? Hosea zegt dan ook niet voor niets in hoofdstuk 3 dat de kinderen zelfs vele dagen, vers 4 staat dat, zullen blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en terafim. Er is geen koninklijk paleis, er is geen tempel, een klaagmuur is er nog als restant. En men kan dus feitelijk deze offeranden vandaag de dag ook niet uitvoeren. Maar het ging erom dat je ziet dat ze dus ook bij gelegenheid feesten genoemd worden. Maar de gezette hoogtijden, dat is de Bijbelse uitdrukking. Vastgestelde tijdstippen waarop men samenkomt. En later, als men in het beloofde land zou leven, zou dat in de stad zijn die de Heere zou verkiezen, in Jeruzalem, waar dan ook de tempel zou zijn. Maar daar zijn ze nu nog niet. We zijn nu nog in de woestijntijd. En daar zou men het dus alvast naar uitzien. Dan gaan we naar Deuteronomium 16. Deuteronomium 16, vers 16. Daar vind je in dit hoofdstuk ook een beknopte samenvatting van wat je in Leviticus 23 wat uitgebreider ziet. En in vers 16 staat dan: driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des Heeren, uw Gods, verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. De eerste is dan op het feest der ongezuurde broden, waarbij dan Pascha ook gerekend wordt, wat eraan vooraf gaat. En daarna op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heren verschijnen. En ieder naar de gave zijner hand, naar de zegen des Heren uw Gods, die hij u gegeven heeft. En dan werd ook een deel van de opbrengst van de oogst bijvoorbeeld aan de Heren gewijd. Driemaal per jaar. Als je op de kopie even kijkt, dan zie je dat ook weergegeven. In de eerste maand, dat is bovenaan, de maand Aviv, later werd die Nisan genoemd, had je op de 10e dag van die maand dat het lam in huis genomen moest worden, volgens Exodus 12. De betekenis komen we later nog wel op terecht. Op de 14e van die eerste maand begint dan eigenlijk het eerste aspect van de hoogtijden. Dat is het Pascha, Pesach heet het in het Oude Testament. En dat wordt dan gezegd dat dat lam wat dus in huis genomen wordt, dat dat dan geslacht moet worden tussen twee avonden. En door de paralleltekst uit Deuteronomium 16 vers 6 weet je dat als de zon ondergaat, dat dat betekent. Maar dat komen we nog wel tegen. En daarop volgt dan meteen vanaf de 15e tot en met de 21ste, dat is allemaal in de eerste maand. En dan volgt het feest van de ongezuurde broden. Het woord broden staat altijd cursief, omdat het officieel niet het woord voor brood, lechem, staat. Maar het is wel een meervoud, het is het woord matzot. We kennen het in het woord matzes. En dat is meer Jiddisch, maar matzot is een meervoud, dus je verwacht dat er dan iets achter moet staan. Daarom heeft men gekozen voor broden. En het moet iets zijn wat men kan eten, want men moet het eten, staat erbij. En dan blijkt bijvoorbeeld uit een andere tekst, in Deuteronomium staat dat het het brood der ellende is. Dus het zijn wel broden, of koeken, of laden geweest, maar het woord officieel staat er niet. Maar het moet in ieder geval ongezuurd zijn. En te midden van die 7 dagen is er dan nog een bijzondere hoogtijd. Dat is die van de eerstelingengarf. Dat van de oogst, de eerstelingengarf, dat is een bundel van garven die men heeft verzameld van het land. Dat die gegeven wordt aan de priester. En dat gebeurt op de dag na de Sabbat in die week. En dan is de hoge priester of de priester die beweegt die schoof, die eerstelingengarf. En dat is een prachtig beeld van de opstanding van Christus, zoals we nog zullen zien. Want dat was ook na de zevende dag, hè? Op de eerste dag der week, dat is na de Sabbat, de zondag bij ons, is de Heer opgestaan. En het bewegen van de eerstelingengarf is een beeld van de opstanding van Christus. Hij is de eersteling in het Nieuwe Testament van degenen die ontslapen zijn. Uit 1 Korinthe 15 vers 20. En de opstanding zegt ook dat die in een bepaalde volgorde geschiet. De eersteling, Christus. En dan daarna die van Christus zijn in zijn toekomst enzovoort. Maar de eersteling met een hoofdletter is dus Christus. En het bewegen van de eerstelingengarf door de priester is een beeld van het leven van de opgestane Heer. De priester is als zodanig ook een beeld van de opgestane Heer. Want die werd priester wegens de kracht van het onvergankelijke leven. En dat is vanaf de opstanding. Dus dat valt daar ook samen. Nou, daarna krijg je de tweede maand, dan is er niets. De maand Sif. De derde maand, dan krijg je de tweede hoogtijdag waarop de mannen, maar de vrouwen gingen wel mee, maar officieel brachten de mannen dan de offeranden. Denk maar aan de Heer Jezus toen hij 12 jaar was, in de tempel was, ten behoeve van een bepaalde hoogtijdag, waren Jozef en Maria er ook bij. En ze misten hem toen even. Maar officieel is het voor de mannen bestemd dat ze de offeranden brengen. En in de derde maand, de maand Sivan, krijg je dan het feest der weken. Chag Shavuot heet dat in het Hebreeuws. En dat is specifiek één dag. Namelijk, men moet 7 keer 7 dagen, 7 keer 7 sabbatten tellen. Vanaf de dag waarop de eerstelingengarf is gegeven aan de priester. Dus er verlopen in ieder geval 49 dagen. En de dag daarna, de 50ste dag, dat is dan het feest der weken. Wordt zo genoemd omdat er 7 weken over verlopen. En dan wordt opnieuw een specifieke offerande gebracht. En die wordt beschreven in Leviticus verderop. Daar komen we allemaal wel op terecht hoor. Staat er ook wel bij op de kopie Leviticus 23 vers 15 tot 22 en parallelteksten. En het wijst dus op dat wat 50 dagen na de opstanding van Christus in het bijzonder heeft plaatsgevonden. En dan kom je in Handelingen 2 terecht waar het woord Pentekoste genoemd wordt. Het feest van Pinksteren, als de Pinksterdag nabij gekomen was. En dan krijg je de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen, dat ze spreken in talen. Verkondigen dan tot de Joodse mensen die op dat feest in Jeruzalem waren. En er kwamen maar liefst 3000 tot bekering. Maar dat 50ste duidt dus op het woord Pentekoste, dat is het Griekse woord voor 50ste. En dat wordt dan vertaald met Pinkster, of Pinksterfeest eventueel. En dus die inzetting die te maken heeft met de tweede maand wijst heen naar wat wij noemen het Pinksterfeest. Het feest waarop de uitstorting van de Heilige Geest gekomen is. Daarmee ook de roeping van de gemeente officieel. Strikt genomen moet je zeggen dat de gemeente al begonnen is sinds de opstanding van Christus, want hij is het hoofd ervan. En daarna kwamen ook discipelen tot geloof. Maar als men een punt aanwijst gewoonlijk voor het begin van de gemeente, dan noemt men meestal de Pinksterdag. Maar strikt genomen was het al op de Paasdag. Want Christus is het hoofd van de gemeente. En daar staan dan 2 beweegbroden worden genoemd. En er komen allerlei details langs die we echt allemaal nog wel zullen bespreken. Maar het wordt genoemd broden der eerstelingen. En die 2 beweegbroden, die kun je bij de bakker dus niet kopen. Beweegbroden. Het zijn broden die je moet bewegen, want de priester moet ze ook bewegen. Net zo goed als die eerstelingengarf bewogen moest worden. Dus beeld van leven. Als er sprake is van dood, dan beweegt het niet meer. Leven is bewegen. En Dat wil zeggen dat op die dag dan twee beweegbroden als broden der eerstelingen voor de Heere bestemd zijn. En de eerstelingen meervoud, dat moeten we nu inmiddels wel kennen. Hè? Wij kennen uit Romeinen 8 dat wij als de eerstelingen de geest ontvangen hebben. Romeinen 8 vers 23. Wij die als eerstelingen de geest ontvangen hebben. En wij horen bij de eersteling Christus, deelhebbende aan zijn lichaam, de gemeente. En als je een synoniem voor eersteling zoekt, dan is dat het woord eerstgeborene. En Christus is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Of je zegt hij is de eerstgeborene uit de doden. Het woord eerstgeborene is dus een synoniem voor eersteling. En de gemeente bestaat uit een gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, zegt Hebreeën 12. En die twee beweegbroden zijn een beeld van de gemeente die bestaat uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Waarover later meer. Want het woord voor eersteling, het Hebreeuwse woord bekoor, schrijf je met dezelfde letters het woord begoor. En begoor, dat is eerstgeborene. Dus een eersteling in het Hebreeuws is eigenlijk hetzelfde als een eerstgeborene. Maar eerstelingen worden vaak genoemd in verband met dat wat het land opbrengt van de oogst. Maar wij zijn ook eerstelingen van de oogst. Sinds de opstanding van Christus is de oogst begonnen en wij zijn de eerstelingen daarvan als gemeente. Nou, dat is dus de tweede maand waarin een hoogtijd wordt gevierd waarbij ze moesten optrekken. Het is je opgevallen dat in de eerste maand er drie zijn. Ik heb ze ook genoemd 1, 2, 3. De vierde vindt dus plaats in de derde maand. En dan de derde maal dat men moest optrekken, dat is in de zevende maand. Er zit dus een hele tijd tussen. De vierde maand Tammuz, de vijfde maand Af, de zesde maand Elul. En dan kom je in de zevende maand terecht, die heet Tishri. En dan zijn er weer drie hoogtijden. De indeling is dus 3. 1, 3. 3 in de maand Aviv, de eerste maand gerekend. Daarna 3 in de zevende maand. En daartussenin, in de derde maand, 1 hoogtijdag. 3. 1, 3. Dat is de samenstelling ervan. Opvallende samenstelling dus. En wat opvalt is dat er dus tussen de derde maand en de zevende maand een hele lange tijd verloopt waarin geen hoogtijdag is volgens de Bijbel. Er zijn vandaag de dag wel dagen die men onderhoudt in Israël. Ik heb hier een kaartje, die krijg je straks mee. Die heb ik van Stichting Israël de Bijbel gekregen. En die krijg ik jaarlijks altijd bij het blad. En ik vond het wel interessant. Maar er staan ook alle hoogtijden die zij vandaag de dag vieren op. Joodse feest en gedenkdagen van het jaar 5780. Dat is bij ons 2019-20. 2019-2020. Maar de feesten die de Bijbel noemt staan er ook op. Maar anderen houden ze er tussendoor. Maar die zijn aan de hand van de geschiedenis ontstaan. Zoals bijvoorbeeld het Purimfeest aan de hand van het boek Esther maakt geen deel uit van de hoogtijden in Leviticus. Maar het is wel een Bijbelse oorsprong. En we kennen het Chanukka-feest, wat ook in het Nieuwe Testament nog één keer genoemd wordt, het feest der vernieuwing in het Johannesevangelie, ik meen hoofdstuk 11 of 10. En daar wordt dan ook verwezen naar dat feest wat veel eerder al ingesteld werd doordat de vijand verslagen werd en de tempel opnieuw ingewijd werd. Het zogenoemde lichtjesfeest, dat is bij ons in de dagen dat we kerstfeest vieren. Maar je krijgt zo een mee, dan kun je het eens rustig bekijken voor jezelf, maar het is meer ter informatie hoor. Wij houden ons aan wat de Bijbel ons voorhoudt. Maar er zit dus een hele lange tijd tussen. Een soort onderbreking. En je kunt dat beschouwen als de tijd waarin de gemeente tot stand komt. Want dan komen we in de zevende maand terecht. De maand Tishri. En de eerste dag van die zevende maand, die men vandaag de dag noemt Rosh Hashanah. Het begin of het hoofd van het jaar. Die dag. Dus hun nieuwjaarsdag, zeg maar. Dat heet in de Bijbel het feest des geklanks. Oftewel het feest der bazuinen. Want het geklank dat slaat op wat de bazuin als klank heeft. En ja, daar herkennen we heel gemakkelijk het eindpunt van de gemeente in. Als de bazuin zal klinken. Uit 1 Korinthe 15 en ook uit 1 Thessalonicense 4. Daar hebben we dan de voltooiing van de gemeente. En als de gemeente opgenomen wordt, dan klinkt die bazuin. 1 Korinthe 15 noemt dat de laatste bazuin. Maar dan is het wel de laatste bazuin voor de gemeente uiteraard.
Zo'n 20 jaar, hè?
Wat zeg je?
Zo'n 20 jaar.
Is het over 20 jaar? Oké. Okay. Kom je daar zo bij?
Het is nu 58, 80.
Oh ja, ja, je bedoelt 6.000. Ja, ja. Ja, als je zo denkt, ja. Moet je ervan uitgaan dat de kalender van hun correct is, hè?
Ja.
Gesteld dat die kalenders kloppen, hè? Ja. Dat weten we helemaal niet.
Nee, je moet veel eerder, hoor.
Ja. Ja. Jij hebt er al zin in, merk ik.
Ja, echt wel.
Maar goed, om nog even het verhaal af te maken. Ja. Wij zijn dus in de eerste dag van de zevende maand, Tishri is dat, zien we dus het feest des geklanks. En dat zou men doen tot een gedachtenis des geklanks. Ik vond het altijd treffend, hè, want als je gedachtenis nog eventjes meeneemt naar het Nieuwe Testament. Wat zei de Heer Jezus ook alweer?
Doe dit tot mijn gedachten.
Juist. Zo dikwijls als gij dit brood eet en beker drinkt. Dan zegt de Heer daarvoor afgaand, gij doet dit tot mijn gedachtenis. We denken in de eerste plaats aan de Heer. En dat leidt er uiteindelijk toe, zegt 1 Korinthe 11, dat doen we totdat hij komt. En als hij komt, ja, dan klinkt de bazuin. En daarom is het feest des geklanks, of het feest der bazuinen, ook een prachtige illustratie van de dag waarop de gemeente opgenomen wordt. En dan komen we op de tiende dag van de zevende maand terecht. Dat is dan het zesde aspect, dat heet Grote Verzoendag, of gewoon de Verzoendag. Een hele bijzondere beschrijving vinden we Leviticus 16, die we ook nog wel zullen bespreken, zo de Heere wil. En dan was daar de jaarlijkse reiniging van de zonde van het volk Israël. En werd de verzoening voor het volk gedaan. Eerst deed de hoge priester verzoening voor zichzelf en voor zijn huis. En daarna voor zijn volk op een voorgeschreven wijze. Prachtige illustratie. En je weet wel met die twee bokken bijvoorbeeld. De een is voor de Heer en de ander is voor Azazel, de weggaande bok. Een prachtige illustratie is dat ook van het heilswerk van de Heer. En we zien dan dat het uiteindelijk leidt tot de verzoening van het volk Israël, het gelovige overblijfsel. Want als de gemeente opgenomen is, gaat de Heer verder met Israël. En dat leidt uiteindelijk tot de verzoening van het volk op de grote verzoendag. Denk aan Daniel 9 vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de ongerechtigheid te verzoenen, staat er onder andere. Dus daar duidt die grote verzoendag dan op voor Israël. En daarna krijgen we nog het feest van loofhutten. Dat is vanaf de 15e tot de 21e, dat is het zevende feest van deze reeks. En dat is enerzijds een terugblik naar de verlossing uit Egypte. Want toen waren ze in de slavernij en daar werden ze uit verlost. Volgens Leviticus 23 vers 43, we komen het wel tegen later. En aan de andere kant is het een vooruitblik, een type van het koninkrijk. Het is een koninkrijk nog in deze wereld, dus niet in de nieuwe schepping. Het is een eeuwig koninkrijk, dat wel, maar het is eerst nog een tijd lang in deze wereld zichtbaar. En dat zie je onder andere in de Bijbel vermeld in die 1000 jaren. En de tijd die erop volgt leidt uiteindelijk tot de komst van de nieuwe schepping. En dat is heel treffend, want dat loofhuttenfeest heeft nog een extra dag. Die noemt de Bijbel de grote dag in Johannes 7. Dat is de dag waarop de Heer Jezus zei, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de Heilige Geest. Dus strikt genomen is het eigenlijk al begonnen bij de opstanding van Christus, want de Heilige Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar in deze reeks van 7 is het met name een type van het koninkrijk in zijn openbaarheid in deze wereld. Maar het koninkrijk is al begonnen, verborgen sinds de opstanding. En die 8e dag, dat wijst dus heen naar datgene wat na het koninkrijk in de wereld komt. Ja, het is niet voor niks de 8e dag. De 8e dag is toch ook in de Bijbel een beeld van de nieuwe schepping. De Heer stond op na de 7. Op de 1e dag tel je door, dan is de 8e. Dat is de dag van de opstanding. En het is ook de dag waarop alles tot zijn verlossing komt. Er waren 8 zielen die in de ark behouden werden. De eeuwige behoudenis die ook tot stand komt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in de nieuwe schepping. Zodat je dus eigenlijk ziet dat in die 7 hoogtijden, met dan nog een extra dag erbij, je eigenlijk het heilsplan van God ziet, wat door de Heer Jezus Christus is vervuld geworden en nog in vervulling gebracht wordt. Want het begint met het lam, en het lam is het lam Gods, een onbestraffelijk lam, en dat lam zou de zonde der wereld wegnemen, maar hij kwam primair om de zonde van zijn volk te verzoenen, om die weg te nemen. Maar het werd ook voor de wereld beschikbaar. En Pascha wordt in de schrift heel nadrukkelijk, met nadruk dus, in 1 Korinther 5 vers 7 beschreven als ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En je ziet dus dat daar met name het lijden en sterven aanwezig is. Niet slechts, want het bloed ervan was tot redding. En het bloed werd gestreken op 3 plaatsen. Let wel op 3 plaatsen. De beide zijposten en de bovendorpel. Op 3 plaatsen was bloed gestreken. Naast als dat gezien werd door de verderfengel, ging hij die woning voorbij. Want Pascha is eigenlijk het werkwoord Pesach. Pasach betekent voorbijgaan. Aan het oordeel. En wij zijn voorbij gegaan aan het oordeel, want wij zijn gedekt door het bloed van de Heer Jezus Christus. En we zijn vrij dus. En dat gold toen ook voor het volk, want het werd verlost. En daarna zou men dan ook de ongezuurde broden eten. Dat was al op de dag van Pascha aanwezig. Hou dat goed vast. Pascha mocht geen zuurdesem in een huis zijn die dagen lang. En het ongezuurde werd gegeten. En dat is een beeld van het feit dat je ongezuurd bent. Zoals 1 Korinther 5 zegt. Nou, laten we dat maar even lezen. Dat is wel een mooie toepassing. We komen er later wel vaker op terug. Maar deze in 1 Korinther 5. Zo zie je dat de Bijbel toch zichzelf weer verklaart. Het wordt gezegd tegen de Korintiërs. En de Korintiërs waren kinderen gods, jonge kinderen weliswaar, maar tamelijk vleeselijk. Gericht op de zichtbare aardse dingen. En er waren nog wat misstanden in die gemeente. En onder andere ook wat de wandel betreft. Dit hoofdstuk is niet zo populair, denk ik. Vanwege het feit dat er toch iemand in de gemeente was die een verhouding had met de vrouw van zijn vader. En daar geeft Paulus dan een echt wel commentaar op. En hij zegt in vers 6: uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit. Kortom, het zuurdesem staat voor het oude. Opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. En als je in Christus gelooft, dan ben je dus met hem verbonden. Dan ben je in Christus. En de Bijbel zegt in 2 Korinther 5 vers 17, zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden, staat daar. En zo ziet God ons dus. Het oude heeft ook te maken met onze oude mens. Het oude leven. Wat feitelijk voor de Heer gestorven is. in de kruisdood van de Heer Jezus. En we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven en zijn dus in zijn ogen ongezuurd. Een nieuwe schepping, zonder zonde. Omdat onze zonden zijn weggedaan door het heilswerk van de Heer Jezus. Dus wij zijn ongezuurd, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Pascha, slachten. Christus, het woord Pascha in het Grieks, dat komt van het werkwoord pascho. Je zegt het net zo, en dat betekent lijden. Als werkwoord. En Pascha heeft dus met name ook te maken met het lijden wat in de dood van de Heer beëindigd werd. En daarna staat er, zo laat ons dan feest houden. Ja, maar men zou toch vrolijk zijn? Feest houden, niet in de oude zuurdezem, nog in de zuurdezem der kwaadheid en de boosheid. Ik krijg meteen een paar kenmerken van zuurdezem. Het oude, kwaadheid, boosheid. En elders in de schrift zoek je zuurdezem op, dan krijg je te maken met valse leer. Het zuurdezem der Farizeeën en de Sadduceeën en de Herodianen van Herodes. Dat heeft te maken met onzuivere leringen. En, staat er, maar wij zouden feest houden in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Want wij zijn oprechte kinderen Gods geworden. En wij hebben de waarheid leren kennen en zouden dus ook in de waarheid wandelen. En het feest van de ongezuurde broden beeldt dus uit de wandel van de gelovige die een nieuwe schepping is. En dus ook als zodanig zou horen te leven. Als een nieuwe schepping. En het alles is gebaseerd op die eerstelingengarf. Die feitelijk een beeld is van Christus, die is opgestaan uit de dood. En wij zijn in hem verbonden en we zijn dus deelachtig geworden aan twee broden der eerstelingen, namelijk beweegbroden. En het bijzondere is wel dat daar, en daar kom ik later wel op terug, dat die twee broden, laat ik het even lezen. Dat is toch iets waar je over moet struikelen in Leviticus 23.
Een goede bladeroefening in de tijd.
Ja, ja. Vandaag. Maar ja, het moet een soort samenvatting worden. Dus.
Ja, nee.
Hè, en, het is de grote lijn. Als je die grote lijn te pakken hebt, kun je de details verder uitwerken. Hè?
Mag ik ondertussen nog een vraag tussendoor stellen? Misschien een beetje vooruitlopend, maar het lijkt een beetje alsof deze 1 tot en met 7 van het blad, die feesten, dat die ook een soort heenverwijzing hebben naar de bedelingen. En dat klopt of niet?
Nou, er is wel overeenkomst, want er zijn ook 7 bedelingen in het plan van God.
Ja.
En de 7e bedeling is die van het koninkrijk. Ja. En dat Loofhuttenfeest wijst heen naar dat koninkrijk.
Ja.
Ja. Ja. Maar de eerste bedeling die begon bij Adam.
Ja.
En hier het eerste feest, dat is eigenlijk Pascha.
Ja.
Dan kun je hooguit zeggen, Adam is een type van de tweede Adam die komen zou. He, maar chronologisch gezien klopt dat dan niet helemaal.
Nee, okay.
Ja. Maar er zijn wel meer overeenkomsten in 7.
Ja.
He, die dan wel een aanvulling geven.
Ja, ja. Oké.
Okay. Staat hier ook de bedeling der genade.
Ja, die periode die daartussenin, hè, dat is namelijk het feest van de weken, dat wijst op Pinksterfeest. Dat heeft met de roeping van de gemeente te maken. En het feest in de eerste dag van de 7e maand, dat is het feest des geklanks. Dat is bezuinkeling, dat is de opname van de gemeente. Dus die hele tijd daartussen, die feitelijk een beetje verborgen is, zo zou je het kunnen zeggen. Een onderbreking is, een hele tijd lang niets, is een beeld van de tijd waarin de Heer zijn gemeente vormt en opbouwt. En voltooid.
Nee, dat is geen feest, nee. Want dan staat de tijd stil.
Juist, want die feesten zijn primair voor
Israël.
Ja. Nou, nog even terug naar Leviticus tot slot.
Ja.
Daar staat in vers 15. Daarna zult gij u tellen des anderen daags na de Sabbat. Dus het is op de dag waarop die eerstelingengarf werd bewogen. De dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen sabbatten zijn. 7 volkomen zevens. Een sabbat is een 7e dag. Dus in totaal 49 dagen. Tot des anderen daags na de 7e sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer aan de Heer offeren. En het is heel opvallend als je het spijsoffer bestudeert in Leviticus 2. Dat mocht niet gedecemd zijn. Mocht geen zuurdecem in zijn. En nu staat hier nieuw. Want het blijkt dat deze eerstelingenbroden, die 2 beweegbroden, wel gedecemd zijn. Daar zit dus nog iets ouds in. Kun je dat van de gemeente zeggen? Ja, juridisch gezien zijn wij een compleet nieuwe schepping in de Heer. Maar zolang de gemeente bestaat, is er altijd nog iets van die kenmerken van zuurdecem terug te vinden. Van verkeerde leer. Van het oude. Van boosheid. Kwaadheid. Ja, zegt Paulus toch. Leg dan af alle boosheid en kwaadheid. Petrus zegt het ook. Jacobus ook. Er is dus nog sprake van die werking van de oude mens. Zolang de gemeente nog niet opgenomen is, is er altijd nog iets van die oude mens actief. En daarom is het ook gedecemd. En ons lichaam is nog niet veranderd. Dat is nog steeds zondig vlees en sterfelijk. En toch is dat lichaam voor de Heer belangrijk, want hij zegt, met woorden van Paulus in Romeinen 12, zegt hij, dat wij door de ontfermingen Gods onze lichamen zouden stellen tot een levende, gode, heilige en welgevallige offerande. Hoewel het sterfelijk zondig vlees is, de Heer beschouwt het als een tempel van de Heilige Geest. En daarom zouden we ons vooral richten op de dingen die boven zijn. Zoeken de dingen die boven zijn. En het oude achter ons laten. Maar het neemt niet weg, staat in vers 17. Gijlieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Ze zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd zullen ze gebakken worden. Het zijn eerstelingen voor de Heere. En daar moet je over struikelen. Er is trouwens nog een ander offer waarbij ook decem genoemd wordt.
Heel even tussendoor. Decem is hetzelfde als zuurdecem?
Ja, gedecemd. Ja, dat is het woord voor zuurdecem of het houdt ermee verband. Ja. Zuurdeeg, gedecemd. Hetzelfde woorden zit er eigenlijk in, hè? Er zit dus wel iets van het oude in. Want zuurdecem, dat is gist of het deeg van de vorige dag, wat eraan toegevoegd wordt om het te laten rijzen. De werking van gist. En dat is een beeld van het oude, in het algemeen gesproken. In allerlei facetten. Neemt niet weg dat die 2 beweegbroden wel bewogen worden en aan de Heer gewijd worden. En zoals met de gemeente ook. De gemeente bestaat, zolang ze nog in de wereld is, feitelijk als een nieuwe schepping voor de Heer. Maar er is altijd nog iets van het oude merkbaar. Helaas, denk maar aan de Korinthe-gemeente zelf. En niettemin, we wijden onze levens aan de Heer. En wij weten dat we, hoewel wij naar het vlees nog onvolmaakt kunnen zijn, dat de Heer ons ziet in Christus, volmaakt in Hem. Nou, dit was een beknopte samenvatting van deze hoogtijden. En we zullen daar later wel in grotere lijnen op terugkomen. Want er zijn heel wat details die er al langskomen. Hè? We zullen eerst pauzeren.